Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 1 en 2 van 133. Wij lezen uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe, het 12e hoofdstuk. 1 Korinthe 12, Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Ge weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat ge geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. En een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten. En een ander profetie. En een ander onderscheidingen der geesten. En een ander menigerlei talen. En een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest. Delende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren ze allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. Het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, veeleer de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig en die ons dunken de minst eerbare leden van het lichaam te zijn, die doen wij overvloediger eer aan en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke leden hebben het niet van noden, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn ze allen apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze allen krachten? Hebben ze allen gaven der gezondmakingen? Spreken ze allen met menigerlei talen? Zijn ze allen uitleggers, doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is.
MUZIEK
en uw belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We staan nogmaals stil, gemeente, aan de hand van zondag 21, vraag en antwoord 55 bij de gemeenschap der heiligen. Het antwoord op vraag 55 laat zien dat de gemeenschap der heiligen zowel bestaat in het gemeenschap hebben met Christus en al zijn gaven, als ook, en dat is de stof voor vanavond, ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Laten wij de Heer om zijn zegen bidden. Heere, u geeft ons vanavond opnieuw onderwijs. Want de stof die we vanavond zullen bespreken komt ook rechtstreeks uit uw woord. Onze catechismus vat dat samen in die zin die we elkaar zojuist hebben voorgelezen. Maar op verschillende plaatsen in het woord van God vinden we het terug. En ons leerboek kan het dan ook inderdaad op schriftuurlijke gronden zo formuleren. We danken u ervoor, Heere, dat u ons ook vanavond dan ook weer uw woord geeft. En dat we het ook op dit punt niet met menselijke vondsten hoeven te doen, maar dat we terug mogen vallen op wat gij er zelf over geopenbaard hebt, wat de gemeenschap der heiligen betreft, ook ten aanzien van de onderlinge verhoudingen van allen die uw naam ootmoedig vrezen. We zongen daar al van, met de dichter die getuigde, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van al die mensen, ik wil daarbij horen. En mijn hart is aan hen verbonden. Daar ligt een keus achter, Heren. Want als we die keus gemaakt hebben en als we bij dat volk des Heren begeren te horen, en als we zelf ook mogen, als we zelf ook mogen zijn iemand die uw naam ootmoedig leerde vrezen, dan hebben we daarmee tegelijkertijd afscheid genomen van de wereld. Helaas niet een afscheid in alle opzichten. Niet een afscheid definitief. Want het blijkt dan ook in het leven van hen die die keus hebben mogen doen, dat er toch zo vaak nog weer een terugkeer naar de wereld is, of misschien alleen maar een verlangen om nog weer eens terug te keren. Een hunkering naar de dingen van de wereld. Daarom, Heren, de bekering komt nooit tot stilstand. De bekering in het leven van hen die u vrezen. En altijd maar weer is de bediening van de Heilige Geest nodig en de vernieuwende werking van de Heilige Geest. En daarom is nooit de gemeenschap der heiligen ook perfect. Dat zal pas zo zijn in de hemel. Maar hier op aarde zal dat ook altijd gebrekkig zijn. En dat kunnen we niet zeggen tot onze verontschuldiging, Heren. We kunnen er niet een argument aan ontlenen om onszelf vrij te pleiten, want het hoorde zo niet te wezen. En naarmate we ook meer leerden leven van genade, zouden we ook meer genade begeren, om ook in dat opzicht het beeld te vertonen dat gij wilt, dat uw kerk zal vertonen. En daarom, Heren, als u ons in deze dingen gaat onderwijzen, Laten we dan niet alleen maar ontdekken wat de Bijbel erover zegt en hoe u het zelf onder woorden brengt en wat gij in dit opzicht ook van uw kerk, van uw volk, van uw kinderen verwacht. Maar laten we ernaar mogen luisteren met een begeerte in het hart om het ook in praktijk te mogen brengen. Opdat in deze kille, koude, egoïstische, materialistische tijd, waarin mensen zoveel aandacht aan zichzelf geven en waarin zoveel dingen bepaald worden door dat verdorven menselijke eigen ik, opdat in deze tijd er toch inderdaad een volk zal blijken te zijn dat de ander uitnemender leerde achten dan zichzelf. Dat er een volk mag zijn dat door uw genade niet alleen maar weet hoe het moet, maar ook in praktijk brengt wat gij wilt dat ze in praktijk zullen brengen. Om zo te wandelen, heren, en hun gaven en hun krachten tot nut en tot zaligheid van anderen aan te wenden. Heren, laat de prediking van uw woord dan ook vrucht mogen dragen. En wilt ge uw genade erin en erdoor verheerlijken. Als we beschaamd moeten staan, heren, in het licht van dit element van uw woord, en als we ons hebben te verootmoedigen, en als u ons wijst op tekortkomingen en nalatigheden, en gebreken en liefdeloosheid, en ook kilheid, dan bidden we van u om de genade van de waarachtige bekering. En dat we er dan inderdaad maar mee in de schuld zouden komen. En dat we inderdaad ook maar van uw Heilige Geest zouden bidden. En vurig verlangen dat hij door zou willen werken. En dat hij zich zal verheerlijken in de werken van zijn handen. Heren, wij vragen u, bezoek ons zo met uw heil. Verdiend hebben we het niet. Maar doe het om Jezus wil. Ja, wil ons om zijnent wil alles geven wat we nodig hebben naar lichaam en ziel. En maak zo uw weldaden heerlijk onder ons. Denk aan onze zieken, denk aan onze ouden. Denk aan de eenzamen. Denk aan degenen die beproefd worden, die zorgen hebben. Wier leven zozeer omringd is door allerlei moeilijkheden, gevolg van de zonde, gevolg van het feit dat we in een wereld leven waarin er zoveel is dat er niet behoorde te wezen en dat bij de oorspronkelijke schepping ook niet was. Heren, als we de moeite van het leven ondervinden, de gevolgen van de zonde moeten dragen, wilt ge dan genade en kracht geven om ook inderdaad achter u aan te komen. En laten we de zorgen en de moeite maar voor u mogen neerleggen. Om ze in uw kracht te beleven. En om zo getroost en gesterkt te mogen zijn. Wees u met hen die rouw dragen. En die in dat opzicht pijnlijke gevolgen ondervinden. Van het feit dat ge gezegd hebt. En dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En het gebeurt. En het gebeurt iedere keer. Want we hebben gegeten. En we zijn van het heilspoor afgegaan. En uw woord wordt waar. De bezoldiging der zonde is de dood. En zo zal het ook blijven. En degenen die achterblijven, heren, dragen er de pijn van mee. Wilt u sterken en troosten en ondersteunen en hulp geven. En mogen we zo ook onze weg op u de heren wentelen. Heren, gedenk ons in alle noden. U weet wat er allemaal kan zijn in een mensenleven. En wat ons drukt en wat ons neerbuigt, mogen we op u de Heere zien. Schenk uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk. Ook in deze dagen, Heere, als het evangelie in verband met de feestdagen verschillende keren extra mag worden verkondigd. Wat een gelegenheden voor het evangelie om gepredikt te worden, Heere. En wat een gelegenheden voor mensen om te horen wat tot hun vrede dient. Laat het niet te vergeef zijn. Maar getuig door uw Heilige Geest ook in de harten van degene die het woord horen, dat deze schriften van God zijn. En dat ook het kerstevangelie van God is. En mogen zo de boodschap rijke vruchten dragen. Heere, hoor ons als we u deze dingen bidden in Jezus' naam. Amen. Wij zullen zingen uit de 122ste psalm, het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt, en dan ook het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. De collecte die gehouden zal worden, een dubbele collecte waarvan de eerste bestemd is voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Thank you. Gemeente, wij letten vanavond dus op de horizontale lijn als het over de gemeenschap der heiligen gaat. De verbinding tussen Gods kinderen onderling, tussen de heiligen. Zoals ze hier worden aangeduid en zoals we dat in de schrift ook meer dan één keer vinden. En dat woord dat brengt ons toch niet op een dwaalspoor, neem ik aan. Wij verstaan het woord heiligen toch niet in dezelfde zin zoals men dat bijvoorbeeld in de kerk van Rome doet, waar heiligen eigenlijk hele bijzondere mensen zijn. Je leest dat af en toe dat de paus, en hij heeft het recht om dat te doen in zijn kerk tenminste, dat de paus mensen zalig verklaart. Als hij genoeg bewijs heeft dat iemand echt zalig is, dan mag hij daar officieel een uitspraak over doen... En bij een andere gelegenheid, maar dan moet hij nog meer zekerheid hebben, mag hij ook de uitspraak doen dat iemand heilig is. En dan wordt hij tot de heiligen gerekend, op de heilige kalender bijgeschreven. En dan is het een kind van God in de hemel die hele bijzondere verdiensten blijkt te hebben. En wiens tussenkomst ook mag worden gevraagd door degene die hier op aarde zijn. Hij heeft, zo'n heilige heeft zoveel extra goede werken gehad dat hij er zelfs meer had dan hij zelf nodig had. En uit de meerderheid, uit het extra van zijn goede werken kunnen dan anderen ook nog profiteren. Wel, dat is een opvatting die wij natuurlijk niet in de schrift vinden en die ook niet gereformeerd is en die we daarom afwijzen. Nee, zo verstaan wij die uitdrukking gemeenschap der heiligen niet. Maar we doen dat zoals de Bijbel er inderdaad over spreekt. En dan, ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop Paulus zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe begint. Die adresseert hij namelijk aan de Korintiërs, aan de gemeente in Korinthe. En als hij die gemeente in Korinthe nader gaat omschrijven, dan zegt hij geroepen heiligen. Dat betekent dat de apostel ervan uitgaat dat die heiligen nog niet in de hemel zijn. Dat is het eerste. Maar dat ze op aarde zijn, dat ze leden van de gemeente van Korinthe zijn. Hij bedoelt ook niet, want dat blijkt uit de rest van die brief wel, dat het volmaakte mensen zijn die zonder zonde leven of die met een overvloed van goede werken door het leven heen gaan. Want neemt u dan alleen die eerste Korinthebrief maar, waar de apostel dus zo begint. En dan komt u wel heel snel tot ontdekking dat het in die gemeente van Korinthe echt niet ideaal was. En dat het zeker niet zonder zonde goed toeging. En dat er dwaling was en dat er zondige praktijken toegelaten werden. En afijn, nee, dan heeft de apostel het zeker niet over zondeloze mensen. Mensen die helemaal boven het stof uitgetild zouden zijn. En als de Bijbel over heiligen spreekt, dan spreekt de Bijbel daar nooit over in die zin dat het daar over mensen gaat die geleerd hebben in de strijd tegen de zonde te overwinnen. En die hun geest kunnen beheersen. En die tegen elke verleiding juist op tijd nog nee weten te zeggen. En die onvatbaar geworden zijn voor de verzoekingen. De allerheiligste, zo spreekt onze catechismus. En dan gaat het dus niet eens meer over de, je zou bijna zeggen, de wat gewonere heilige, maar de allerheiligste, als die er dan al is, die heeft nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid die God in zijn wet van zijn volk vordert. Wat zijn dan de heiligen? In de eerste plaats, dat woord wijst aan dat het mensen zijn die afgezonderd zijn. Als je in de tabernakel of in de tempel allerlei voorwerpen tegenkwam, potten en pannen en messen en schalen en kroezen en al die dingen die daar gebruikt werden bij de offermaaltijden en bij het werk in de tabernakel, dan werden dat heilige voorwerpen genoemd, omdat ze tot een bijzonder doel waren afgezonderd. die werden alleen maar in de dienst van de Here gebruikt. Die waren apart gezet. Die waren uit de seculiere omgeving, uit het gewone dagelijkse wereldse gebruik gehaald. En die hadden een bepaalde speciale bestemming gekregen. Afgezonderd tot de dienst des Heren. En zo zijn er ook mensen die tot de dienst des Heren zijn afgezonderd. Niet omdat ze een roeping hebben om predikant of ambtsdrager in een andere zin te worden. Maar omdat de Heere ze apart gezet heeft. Omdat de Heere ze uit de duisternis getrokken heeft. En overgezet heeft in zijn koninkrijk. Het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Je kunt het ook anders zeggen. Het woord heilig in de Bijbel wijst aan dat mensen, zoals ik zojuist omschreef, mensen die uit die duisternis in het licht getrokken zijn, onder de heiligende, de vernieuwende, de herscheppende werkingen van de Heilige Geest zijn gekomen. Toen de Heere hen door zijn almachtige kracht uit de dood, uit de geestelijke dood levend maakte, toen de Heere ze wederom deed geboren worden door de Heilige Geest, toen kwamen ze onder de heiligende, de bekerende, de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Dat werk dat komt overigens hier op aarde nooit klaar. En vandaar dat ze nooit volmaakt zijn. En dat het daarom ook een ernstige dwaling is als mensen zouden gaan geloven, en die zijn er, dat je hier op aarde volmaakt heilig kunt leven. Wij struikelen allen in velen, schrijft Jacobus. En indien iemand zegt dat hij geen zonde heeft, Johannes zegt van zo iemand, die bedriegt zichzelf en de waarheid is in hem niet. Heiligen zijn dus mensen die afgezonderd zijn van de wereld en mensen die onder de heiligende invloeden van de Heilige Geest zijn gekomen. En van zulke heiligen wordt nu gezegd dat er een gemeenschap is. Gemeenschap met Christus, maar daar hebben we het vorige week over gehad. Dat is het eerste deel van antwoord 55. Gemeenschap met Christus, dat ze namelijk deel hebben aan hem en aan zijn hemelse schatten en gaven. Maar ook gemeenschap onderling. Nou hangt dat laatste wel heel nauw samen met het eerste. En dat laatste zou er ook niet kunnen zijn zonder het eerste. Zonder de verbondenheid met Christus is het ondenkbaar dat er ook een verbondenheid met de medeheiligen kan bestaan. En laat ik u dat duidelijk maken aan de hand van een van de kleine psalmen die we in het woord van God hebben. Ik denk, en u denkt met mij ongetwijfeld ook in die richting, de 133ste psalm. Een psalm die terecht de psalm van de gemeenschap der heiligen genoemd kan worden. Dat is die psalm die behoort bij dat bundeltje liederen die de liederen Hamaalot heten. Liederen die gezongen werden als de pelgrims uit alle delen van Israël ter gelegenheid van de grote feesten onderweg waren naar het huis Gods in Jeruzalem. Een lied Hamaalot van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samen wonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron die nederdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion, waar de Heere, want de Heere gebiedt al daar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Ziet u in vers 2 en in vers 3 die twee beelden die de dichter gebruikt om aan te tonen wat dat nou is, dat broeders ook samen wonen. Dat lijkt nou op het feit dat als de hoge priester gezalfd wordt, dat dan die zalfolie die op zijn hoofd wordt uitgegoten, langzamerhand naar beneden druppelt, via de baard, zo op zijn klederen terechtkomt, en steeds maar verder naar beneden stroomt, tot op de zoom van zijn kleed helemaal onderaan. En dat lijkt ook op de dauw van de Hermon. Dat gebied in het noorden van Israël, waar zelfs ook eeuwige sneeuw is. Maar in het voorjaar smelt die sneeuw, in het voorjaar dan verdampt er een hoop van dat vocht. En dat is als het ware de dauw die neerdaalt op de lager gelegen gebieden. En als de noordenwind waait, dan gebeurt het zelfs wel dat de dauw van de Hermon zelfs in de buurt van de veel zuidelijker gelegen Sion terechtkomt. U ziet het beeld, beide gevallen, uit van bovenaf. De olie bij de hoge priester en de dauw van de Hermon, van bovenaf daalt er iets naar beneden. En wat er van bovenaf naar beneden daalt, dat is, ik denk aan die olie, dat is een lieflijke geur. En als ik denk aan de dauw, dan is dat de vruchtbaarmakende werking op het land dat lager gelegen is. En in beide gevallen, ik wees er al op, komt het van boven naar beneden. En met name dat beeld van die hoge priester, het hoofd van Aaron, dat is het eerste waar de olie op komt, zoals de Heere voorgeschreven had. Aaron moest gezalfd worden en de manier waarop hij gezalfd moest worden en de olie waarmee hij gezalfd moest worden en de samenstelling van die olie tot in de kleinste details was door de Heere alles geregeld. Die olie die op het hoofd van Aaron kwam moest daar maar niet in een 2 of 3 druppeltjes neergestort worden, maar die moest overvloedig op zijn hoofd komen, zodat hij er helemaal onder bedekt raakte. Houdt u dat beeld vast, want Paulus werkt dat beeld nou juist uit. We hebben ervan gelezen in 1 Korinthe 12. Dat, en bijvoorbeeld het avondmaalsformulier hanteert datzelfde beeld als gezegd wordt dat de geest, en die werd uitgebeeld in die olie, de zalving, dat die geest die in het hoofd woont, nu ook in ons als zijn lidmaten woont. Zoals die olie op het hoofd, dat is op Christus kwam, zo komt de zalving van de Heilige Geest ook op het lichaam van Christus. En doortrekt zijn baard en zijn klederzoom tot in de zoom van zijn kleed toe. En alles wat daar tussen hoofd en kleed, zoom van het kleed in zit, dat krijgt deel aan die zalving. Al de leden van dat lichaam, en u hebt het zojuist kunnen horen hoe de apostel dat uitwerkt tot in details, als hij verschillende leden van het lichaam ook gaat noemen, en als hij het gaat hebben over sierlijke leden en onsierlijke leden, lidmaten die de aandacht vragen, die er mooi uitzien, waar een mens mee kan pronken, maar ook die lidmaten die helemaal niet zo mooi zijn en die helemaal niet zo liever maar niet zichtbaar gemaakt worden, maar ze hebben allemaal een plaats in dat lichaam. En ze hebben allemaal deel aan diezelfde zalving. Ziet u dat er verband bestaat tussen die eerste lijn, die verticale lijn, de gemeenschap met Christus, en dan daarna pas de horizontale lijn, de lijn, de gemeenschap van de gelovigen onderling. Zonder die gemeenschap met Christus is er geen deel aan de geest van Christus. Zonder de levende verbinding tussen het lichaam en de leden van het lichaam en het hoofd is er geen gemeenschap onderling. Dan is het lichaam dood. Maar God is een goede tierenheid. Hij heeft zo'n sterke band gelegd. Zo'n levendige, zo'n innige, zo'n onverbrekelijke relatie tussen de zaligmaker en zijn volk. Dat ze deel krijgen aan dezelfde geest. En dan is er ook de realiteit van de gemeenschap der heiligen. Ik kom op de rest van Psalm 133 zometeen nog wel even terug. Maar dit beeld uit 2, uit vers 2 en uit het begin van vers 3 is, dacht ik, duidelijk om te laten zien hoe de verbinding tussen de horizontale en de verticale lijn van de gemeenschap der heiligen is. Intussen is natuurlijk tegelijkertijd gezegd dat als het over die heiligen gaat, het gaat over mensen die afgezonderd zijn van de wereld, overgebracht in Gods koninkrijk, onder invloed, onder de bearbeiding van de heiligende geest zijn gekomen. Je kan ook anders zeggen nu, het zijn ook mensen die deel aan de geest van Christus hebben gekregen. Het is dus maar niet hetzelfde als de zichtbare kerk. Als we een zichtbare kerk in gedachten nemen, een gemeente zoals ik nu vanavond voor me heb, en dan reken ik ook degene die aan de kerktelefoon meeluisteren mee, bestaat uit verschillende soorten mensen. En als het erop aankomt, in geestelijk opzicht, eigenlijk alleen maar uit twee soorten mensen. Dan zijn er in zo'n gemeente mensen die heiligen genoemd worden. We zijn dat niet zo gewend, maar het zou best mogen, bijbels gezien. Mensen die heiligen zijn, die door God ook zo genoemd worden en die door de Heere ook zo beschouwd worden. Maar dan in die zin zoals ik zo pas noemde. Ook al zouden ze zichzelf zo niet willen noemen, uit een vrees en uit dat is aanmatigend en hoe zou ik een heilige zijn. Nochtans, God beschouwt ze wel zo, afgezonderd van de wereld, toegewijd aan zijn dienst. Maar u weet, dat geldt niet van elk lid van de zichtbare kerk. Er zijn namelijk ook kerkgangers, gemeenteleden, die dat vernieuwende werk van de Heilige Geest niet kennen. En die nog altijd in de duisternis zitten. En die vreemdelingen zijn van dat werk van de Heilige Geest. Als het over hen gaat, dan kun je niet over de gemeenschap der heiligen spreken. En dan is de opdracht en de roeping die vanuit de gemeenschap der heiligen voortvloeit, niet allereerst aan hen geadresseerd. Tot hen komt een heel andere boodschap. Welke? Ja, wat dacht u? Welke boodschap komt er tot een onbekeerde? Welke boodschap komt er tot iemand die vreemdeling aan Gods genade is? Welke boodschap spreekt het woord van God en niet zomaar eens een keer, maar keer op keer tot mensen die nog altijd in de duisternis zitten? Bekeert u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Verlaat de slechtigheden. Keert u tot de Heere. Die boodschap, die oproep en die nodiging om niet langer door te gaan op die weg die naar het verderf gaat, dat is de boodschap die gericht is aan degene die God geen heiligen noemt, maar enkel onheiligen en die nog voor eigen rekening leven. Laat ik dat ook mogen zeggen. Het gaat vanavond over het volk des Heren. Maar als u daar dan niet bij hoort, of als u daar misschien wel denkt bij te horen, maar als de Heere daar anders over oordeelt, dat u zichzelf erbij gevoegd hebt en dat u het zichzelf ingebeeld hebt, u mag dat dan ook wel eens aan de Heere vragen of hij dat eens onderzoeken wil, en of er misschien bij u een schadelijke weg is. Maar als u niet bij dat volk van door God heiligen genoemde behoort, dan moet u toch ernstig rekening houden met het feit dat de Heere u wel heel dringend, vermanend, maar ook nodigend oproept tot bekering. En daarom kun je niet zomaar zeggen, als het over de gemeenschap der heiligen gaat, dan gaat het over de gemeenschap die beoefend wordt binnen bepaalde kerkmuren. Nee, dan moet je veel meer denken aan wat wij dan gewoonlijk de onzichtbare kerk noemen. En dan is het in één keer veel wijder ook dan die gemeente. Het is veel smaller geworden dan die gemeente. Want het is maar een deel van die gemeente dat eronder valt. Maar het is ook ineens veel wijder geworden, want het is nou wereldwijd geworden. En het gaat nou om de gemeenschap van al diegenen die de Heere in zijn goedertierenheid bezig is te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld en ze te brengen onder de scepter van zijn Zoon Jezus Christus. Het gaat nou in één keer over allen in de hele wereld, tot aan de verste uithoeken, die onder de zaligmakende bearbeiding van de Heilige Geest zijn gekomen. En dat zijn de heiligen. Nee, je kent ze niet allemaal en je weet van elkaar ook dan niet altijd wie er nou wel bij horen en wie er niet bij horen. Maar als je ze zo in je eigen omgeving tegenkomt, dan herken je toch wel eens wat bij elkaar. En dan ga je toch niet met elkaar om in de zin van, ik heb jou eigenlijk niet nodig. Die houding werd door de apostel Paulus juist bestreden. Want dat kwam kennelijk voor in Korinthe. Eerder in die brief wordt gesproken over, de een zegt ik ben van Paulus. En de ander zegt ik ben van Apollos. En een derde die heeft het erover van, ah, maar ik ben van Cephas. En daar zijn er ook nog mensen die zeggen, maar ik ben niet van Paulus, ik ben in ieder geval van Apollos, ik ben niet van Cephas. Ik ben van Christus. Dat zijn natuurlijk helemaal de echte. En toen zeiden ze tegen elkaar, omdat jij van Paulus bent, heb ik jou niet nodig. Omdat jij het oog bent en je denkt dat je het oog bent, ben je van het lichaam niet. Maar die mentaliteit wordt door de apostel Paulus bestreden, weerlegd, afgekeurd. Zo mogen Gods kinderen niet met elkaar omgaan. Er moeten geen partijschappen zijn. Je moet je niet boven een ander verheffen. Op een andere plaats maakt de apostel duidelijk, laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. En wat was de gezindheid van Christus Jezus die zichzelf vernederd heeft? En in dat verband in Filippenzen 2 spreekt de apostel erover dat we het moeten leren in de omgang met elkaar om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Niet om op een ander neer te zien en jezelf boven een ander te verheffen en je te beroemen op dingen die jij wel hebt en die een ander nou niet heeft en daarom kun je hem eigenlijk niet meerekenen, maar om die ander nou eens uitnemender te achten dan onszelf. Want er is verscheidenheid van gaven. En er zitten in dat lichaam van Christus inderdaad ook wel leden in die niet zoveel betekenen. En die niet zoveel op de voorgrond treden. En die niet zo sierlijk zijn. En die misschien helemaal geen naam hebben. Terwijl er in dat lichaam van Christus ook leden zijn die nou wel veel belangrijkheid hebben gekregen. Dan is het oog heel wat meer waard dan een middelvingerkootje, om maar een voorbeeld te noemen. En zo zijn er inderdaad verscheidene gaven. En zo zijn er verschillende talenten die de Heere gegeven heeft. Maar als hij door zijn geest zulke mensen, ook al is het niet meer dan dat kootje van een middelvinger, door zijn geest bearbeid heeft en overgebracht heeft in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht, dan heeft niemand het recht om van zo iemand te zeggen, maar ik heb jou niet nodig en jij hoort er eigenlijk niet bij. Waar is die gemeenschap der heiligen? Daar waar de geest van Christus wil wonen en waar de liefde in de harten wordt uitgestort en waar het beoefend mag worden de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Want waarom heeft de Heere die variëteit gegeven? Als het hele lichaam oog was, schrijft Paulus, waar zou het dan het gehoor zijn? Als iedereen nou zo belangrijk is als onze ogen, hoe moet het dan met de rest? Maar juist de een vult de ander aan. En in het lichaam heeft alles zijn eigen functie. En je zou niet kunnen functioneren als er van die leden ontbraken. De belangrijke. Dat valt natuurlijk heel snel op als die ontbreken of niet meer functioneren. Maar ook de minder belangrijke. Het hoort er allemaal bij. Alleen, en dat blijft de kernvraag is, je moet het in elkaar zoeken te herkennen. En naar het oordeel der liefde met elkaar omgaan. Niet met de maatlat, onze maatlat, maar met de normen die de Heere in zijn woord heeft gegeven. En daarbij, en dan denk ik aan de uitdrukking die onze Dordtse leerregels gebruiken, naar het oordeel der liefde handelen. En dan kom je ze tegen, bij wie je dezelfde genade Gods mag herkennen die je in je eigen leven herkende. Ze hebben misschien een andere weg gehad. Ze hebben de dingen misschien op een andere manier geleerd. Ze hebben het dieper of ze hebben het minder diep geleerd dan jezelf. Ze zijn op een andere manier tot kennis der waarheid gekomen dan dat het in je eigen leven gegaan is. Ze hebben, en zo zijn er allerlei variaties, maar je mag door genade toch iets herkennen van datzelfde werk dat de Heilige Geest doet. En dat toch met alle verscheidenheid een bepaald patroon vertoont. Want je vindt het toch iedere keer weer bij al Gods kinderen. En of ze nou Nederlanders zijn, of dat je ze nou ergens in een heel ander land tegenkomt. En ik kan u zeggen uit eigen ervaring dat het echt zo is. En dan hoeven ze niet allemaal blank te zijn, maar dan kunnen ze een heel andere huidskleur hebben. En dan kunnen ze een heel andere traditie hebben. En dan kunnen ze een heel andere weg gehad hebben. En dan kunnen ze onder een heel ander soort prediking gezeten hebben dan de reformatorische prediking. Maar als God door zijn geest genadiglijk werkt in het leven van een zondaar, dan gaat elk mensenkind iets verstaan van het feit dat hij God kwijt is. En dat hij uit zichzelf tot die God niet kan terugkeren. Maar dat er hulp van boven, dat er genade van de Heere voor nodig is om hem weer in het spoor te brengen. En dan gaat elk mensenkind op de een of andere manier oog krijgen voor de kernzaken van het evangelie. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En dan gaat elk mensenkind die onder de bearbeiding van Gods geest terechtgekomen is, beseffen dat hij die middelaar, die zaligmaker nodig heeft. En hij gaat zijn hoop op hem vestigen en hij gaat zijn zaak in zijn handen geven. En dan gaat elk mensenkind die door de genadige bediening van de Heilige Geest gebracht is op de weg des levens en op de school van de Heilige Geest, van harte de goede, de onberouwelijke keus doen om die God, tegen wie die gezondigd heeft, maar wiens onuitsprekelijke goedertierenheid hij nochtans heeft mogen ondervinden, om die God van harte te zijn toegewijd en om te wandelen in zijn wegen. Ik noem u zomaar een paar dingen. En dan herken je dat als je het voor jezelf hebt mogen leren, ook bij een ander. En dat is het. Wat grondslagleggend is voor de gemeenschap der heiligen. Want dan is daar die zalving van Christus. Dan is daar die geest van Christus. Die als de zalfolie op het hoofd van Aaron neerdruppelt. En zijn baard en zijn klederzoom doortrekt. En dan is daar dat werk dat de Heere in zijn genade verricht. En dat zegt, dat bedoelt de dichter als die zegt. En van dat volk ben ik nou een vriend. En van dat volk ben ik nou een metgezel. Van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. En dan zegt een andere dichter op een andere plaats. Dat hij het verkeerde hart uit zijn omgeving zal doen verwijderen. En dat hij alleen maar, ik denk aan de 101e psalm, belangstelling heeft en een hart heeft. En de omgang zoekt met hen die dezelfde God begeren te vrezen. En waar wil de dichter van psalm 16 bij horen? Waar gaat zijn begeerte naar uit naast de Heere die zijn genoegzaam deel is? Waar gaat naast God de begeerte van die dichter naar uit? Naar de heerlijken die op de aarde zijn. Naar dat bevoorrechte, naar dat begenadigde, naar dat met de Heilige Geest begiftigde volk. God, vrezende mensen, dat wordt zijn gezelschap. Daar wil hij bij zijn. Want ja, je hebt omdat het niet goed is dat de mens alleen zij. Je hebt mensen om je heen nodig. Je hebt vriendschap nodig. Alleen dan mag u zeggen waar gij uw vrienden zoekt. Dan mag u zeggen wat voor u het gezelschap is wat u verkiest en waar u bij hoort. En dan zal het spreekwoord ook nu wel waar blijven wezen. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Waar zitten uw vrienden? Waar zit het gezelschap waar je je bij thuis voelt? Wat zijn de mensen met wie je zo uit vrije keus omgaat? Ik heb het niet over gedwongen keuze. Want je kunt in je werkkring noodgedwongen met allerlei mensen moeten omgaan als collega's. Die je nou niet als je vrienden zou kiezen. Nee, daar gaat het nou niet om. Wat zijn nou de mensen en wat is nou de vriendenkring die u vrijwillig kiest? Wat zijn de mensen bij wie u uw ontspanning zoekt? Uw vermaak zoekt, wier invloed u ondergaat, wier invloed u zoekt. Zijn dat de mensen waar de dichter van Psalm 119 naar uitkeek? Mensen die Gods naam ootmoedig vrezen? Of zijn dat mensen van de wereld, met niet anders dan de wereld? Zijn dat mensen die u niks kunnen vertellen ten aanzien van hoe uw ziel zalig zal worden? Zijn dat mensen die, als het gaat om uw geestelijke nood, u geen stap verder kunnen helpen, maar eerder u nog verder wegbrengen? Of zijn dat mensen van wie u wat kunt leren en in wier omgang u iets kunt vernemen van: zo werkt God en zo is God en zo is Christus en zo is de genade en dat is de beleving van Gods genade. Ik kan het ook nog anders zeggen, bedoel, je kunt praten over je vrienden, mensen van vlees en bloed, maar wat zijn uw geestelijke vrienden? En dan denk ik aan de lectuur die u leest. Want je kan met een bepaald recht zeggen, mijn boeken zijn mijn vrienden. Ik heb dat wel eens zo ervaren. Als ik zo lang van boekenkast loop, dat ik zeg, dat zijn mijn vrienden. Heb u dat ook? Dat je op die manier vriendschap hebt. Omdat je uit datgene wat zij op schrift gesteld hebben, geestelijk profijt kunt trekken. En dat de Heere het wel eens gebruikt heeft om u geestelijk te laten profiteren van de nalatenschap van anderen. Dat u onderwijs ontvangt en dat uw ziel daar wel bij vaart. Of hebt u andere vrienden? Leest u andere lectuur? Gaat u op in andere lectuur? Is dat alles wat u zoekt? Dat zou niet zo best zijn. En dat is een bewijs dat het nog lang niet in orde is met uw leven. Maar degene die waarlijk bij de heiligen behoren, die zoeken ook de gemeenschap met de heiligen. En dan kun je voorbeelden uit de dierenwereld halen. Heb u wel eens een duif gezien die vreedzaam met een raaf omging? Zoek je tevergeefs. Dat vind je niet. Want zo'n raaf is alleen maar gevaarlijk voor zo'n duif. Zo'n duif zoekt wel ander gezelschap. Nou, laat dat genoeg zijn om ons nogmaals te herinneren aan de noodzakelijkheid om de Heere en zijn genade toch te zoeken voordat het te laat is. Maar diegenen die dan met die dichter mee kunnen zeggen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen, die verlangen soms ook naar gemeenschap der heiligen met elkaar. Als Paulus onderweg is naar Rome, hij heeft schipbreuk geleden, is op Malta geweest, en dan komt dat laatste deel van zijn reis. En dan komen de mensen, de broeders uit Rome, hem tegemoet. En dan moet u eens zien in het 28e hoofdstuk van het boek der Handelingen. Daar staat daar zomaar zo'n zinnetje. En Paulus, de broeders gezien hebbende, greep moed. Dan is zo'n ontmoeting van medemensen, medechristenen, medebeleiders, medegelovigen voor de apostel Paulus een moedgevende zaak. En wat is er dan aan vooraf gegaan? Was de apostel Paulus dan zo neerslachtig? Had hij dan zoveel moeite ondervonden? Ja, moeite had hij wel ondervonden. Maar hij had te midden van al die moeite ook op een bijzondere wijze keer op keer de ondersteuning en de genade van de Heere ondervonden. Hij had hem op dat slingerende schip een engel mogen laten ontmoeten. En die engel had hem de belofte gegeven dat al degenen die aan boord van dat schip waren, bemanning en gevangenen die getransporteerd worden naar Rome, dat die allemaal gespaard zouden blijven. En met dat woord kon hij die hele groep mensen bemoedigen toen ze op Malta waren aangekomen. Toen heeft de Heere Paulus gebruikt om zieken te genezen op dat eiland. Keer op keer heeft de apostel ondervonden, de Heere zal me niet begeven, hij zal me niet verlaten. En toch, de Heere weet van de innerlijke noden en behoeften van deze apostel. De Heere houdt er rekening mee bij Paulus, zoals we vanmorgen hoorden, bij Maria ook rekening mee hield. Dat het mensen zijn met zwakheden en gebreken. En soms hoeft de Heere niet eens een engel te sturen om Paulus te bemoedigen. En soms gebruikt de Heere daar niet een visioen voor om in de nacht aan Paulus te verschijnen en rechtstreeks tot hem te spreken. Maar soms is de weg die de Heere kiest de weg van de gemeenschap der heiligen. Dan komen de broeders uit Rome en Paulus ziet ze. En hij grijpt moed. De gevangen Paulus op reis naar zijn gevangenschap. Hij grijpt moed, want er zijn er die door de genade Gods in Christus hebben leren geloven. En ze kunnen een ogenblik van hart tot hart spreken. Als Paulus in grote nood en in grote zorg is over de gemeente van Korinthe. U leest het in de tweede Korinthebrief. En als hij Titus uitgestuurd heeft om op zich op de hoogte te stellen van de situatie in Korinthe. Want daar moeten ze van Paulus niks meer hebben. Daar zijn er tenminste die de apostel hebben afgeschreven. En Paulus heeft dat heel pijnlijk ondervonden, dat ze als zijn apostelschap dubieus gesteld hebben. En hij heeft een brief geschreven en daar heeft hij ze niet in gespaard. En toen kwamen de twijfels van, heb ik er wel goed aan gedaan? En hij zei tegen Titus, ga eens opzoeken en kom eens terug. En Titus kwam maar niet terug. En de apostel had geen rust meer. Hij was in Troas en hij had een open deur gekregen om het evangelie te verkondigen, maar hij kon geen woord uitbrengen. Want zijn ziel was zo in spanning over hoe dat in Korinthe zat. En eindelijk, als Paulus het niet meer harder kan, en gaat hij Titus tegemoet en dan ontmoeten ze elkaar ergens in Macedonië. En dan zegt de apostel, en hij schrijft het eerlijk aan de Korintiërs, God die de nederigen vertroost. Hij heeft ons vertroost door de komst van Titus. Had de Heere geen andere weg? Jazeker, de Heere had andere wegen genoeg, maar de Heere koos dit keer de weg van de gemeenschap der heiligen. Titus moest terugkomen en ze moesten elkaar ontmoeten en daar moest Paulus op wachten, hoe spannend en hoe moeilijk het ook voor hem was. En toen het zover was, toen heeft God hem vertroost door de komst van Titus. Wel, gemeente, dat is een bewijs, dat is een illustratie van de gemeenschap der heiligen. Maar laten we zien wat onze catechismus daar nou verder van zegt. Want daar heb je nou de voorbeelden, daar blijkt het eigenlijk al in. Titus en al die anderen, Elisabeth, zoals we vanmorgen zagen tegenover Maria. Zij weten zich schuldig hun gaven ter nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Ik zou nog even terugkomen op Psalm 133. Die broeders die samen wonen, samen zitten, betekent het eigenlijk. Die dus niet langs elkaar heen leven, maar die tijd voor elkaar nemen. En die er ook bij gaan zitten. Die elkaars gezelschap opzoeken. Er staat, als je ziet hoe liefelijk is het dat zonen ook samen wonen. Niet alleen maar over elkaar praten, maar echt ook met ter daad elkaar opzoeken. Om hun gaven tot nut van elkaar te besteden. Echte aandacht voor elkaar. Echte zorg voor elkaar. En dan heeft iedereen gaven gekregen. De een zus, de ander zo. Ik hoef dat allemaal niet uit te wijden. Maar de gaven die God je gegeven heeft, tot nut van die andere lidmaten gebruiken. Niet alles voor jezelf houden. En niet alles besteden in de dienst van jezelf. Maar de talenten die God gegeven heeft, ook natuurlijke aangeboren talenten, kennis, inzicht, financiën, geld, als dat is bij de een wat meer dan bij de ander. Maar gebruiken voor degenen die je er een dienst mee kunt doen, die je ermee helpen kunt. Heel praktisch, diaconaal werk en echt niet alleen maar via de diakenen, maar echt zo ook van de een naar de ander om elkaar een stukje meeleven te betonen, een stukje belangstelling te laten blijken. Gemeente, ik heb geen klachten in dat opzicht. Ik zou onrecht doen aan de gemeente en aan datgene wat er in de gemeente ook aan meeleven met elkaar is, als ik u hierover zou gaan berispen. Het is mij meer dan eens gebleken, en dat weten verschillende mensen, ja dat weet u eigenlijk allemaal, dat als er bijzondere omstandigheden zijn van zorg of van vreugde, dat er dan van allerlei kanten in de gemeente, via kaarten, via andere middelen, belangstelling voor elkaar blijkt te zijn. En dat is een zegen dat dat zo is. Maar, dat gezegd hebbende, komt de volgende vraag. Want je kunt via een kaart iemand wijzen op een bepaalde belofte van de Heere. En daar is niks verkeerds mee. Integendeel. En het is in de praktijk meer dan eens gebleken dat zo'n kaart met een tekst erop, met een verwijzing naar een bepaalde passage uit het woord van God, door de Heere nog echt gebruikt kan worden ook. Om op een gegeven ogenblik een stukje moed te geven in moedeloosheid. Een stukje licht te schenken in duisternis. Het is maar als de Heere het toepast. En dan kan zo'n kaart ook een zaadkorrel zijn die op de juiste tijd, op de juiste plaats in het hart valt en door de Heere gebruikt wordt. Maar, nou een stap verder. Durven we het nu ook aan en kunnen we het nu ook aan om onze gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden? Ik bedoel, je kunt het zeggen met een kaart, met een tekst erop. Maar kun je het nou ook zeggen vanuit je eigen hart? Kom, ga met ons en doe als wij. Kun je het nu ook zeggen vanuit de innerlijke overtuiging dat de weg van de goddeloze hard is? En dat je daarom tegen zo'n onbekeerde medereiziger zegt, joh, bekeer je toch. Zoek toch de Heere, terwijl het nog de genadetijd is. Kun je de dienst des Heeren nou ook vanuit eigen ondervinding van harte aanprijzen? Omdat je er zelf innerlijk door verwarmd bent. En omdat het je zo aan je ziel gaat, dat medemensen, misschien wel degene naast wie je in de kerk zit, misschien wel degene naast wie je in bed ligt, verloren dreigt te gaan. Kun je nou vanuit de innerlijke verbondenheid aan de Heere, niet alleen de Heere smeken om de bekering van je medemensen, maar ook je medemensen die dienst van de Heere van harte aanprijzen. En als er dan anderen zijn die met zorgen gedrukt gaan, die maar geen weg zien, die maar geen licht zien, die maar niet weten hoe ze behouden zullen worden en hoe het vrede kan worden in hun ziel, kun je dan wel eens een woord kwijt aan zo iemand? En komt het dan wel eens in je op om eens zo iemand een woord van bemoediging te laten horen? Een woord van richting geven? Een woord van vertroosting? Durf je het aan als je iemand op een hele verkeerde weg ziet, ook al is het 100 keer een kind van God, dat je hem dan toch durft te vermanen en zeggen, maar dat kan niet. En dat gedoogt de Heere niet. Om zo iemand als het ware terug te brengen op de weg des levens en des behouds. Dat hoort er ook bij, onze gaven, wat de Heere onszelf geleerd heeft. Tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. U zegt dat is allemaal heel erg idealistisch. Is dat misschien daarom ook allemaal theoretisch? Is het dan iets dat misschien wel een mooi ideaal is, maar waar we ons toch maar van moeten voorstellen dat het nooit bereikt zal worden? Dat het zo nooit wordt. Waarom zou dat niet? Zo was het toch in het slot van Handelingen 2 ook. Toen de Heere zijn Heilige Geest had uitgestort. En dat waren mensen waarvan het grootste deel elkaar nog nooit gekend had van tevoren. Maar ze waren door dezelfde geest getrokken. En ze waren door dezelfde genade overreed. En ze hadden diezelfde zaligmaker in hun leven nodig gekregen. En toen ze zelf de keus hadden mogen doen, toen voelden ze zich ook zo aan elkaar verbonden. En voelden ze zich ook zo voor elkaar verantwoordelijk. Dat ze er een vreugde aan beleefden om gemeenschappelijk te volharden in de leer der apostelen en in de breking des broods. Maar dat ze ook zichzelf zo verantwoordelijk voelden voor elkaar, dat niemand iets zei dat iets van hemzelf was. Maar dat ze alle dingen gemeen hadden. En dat de een uitdeelde van wat hij had aan de ander die niks had. Zo kan het. Zo was het toen. En zo ging er een goede reuk van die gemeente in Jeruzalem uit. En zo werd de Heere erin verheerlijkt. En zo is het. Omdat er in Psalm 133 staat, ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is het. En dat zijn geen woorden die ontleend zijn aan onze maatstaven. De dichter bedoelt daar niet dat het in zijn ogen goed was. En dat het in zijn ogen lieflijk was. Het is in Gods ogen goed. En het is in Gods ogen lieflijk. Aangenaam. Als broeders ook echt samen wonen. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. En het leven tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 133, het derde vers. Laten wij samen danken. Genadige God. Vorige week mochten we met elkaar nadenken en stilstaan over en bij de gemeenschap die Gij geeft, die Gij zelf tot stand brengt tussen de Heere Jezus en degene die de zijnen zijn. En vanavond ging onze aandacht naar de verhouding die zij die de zijnen zijn onderling mogen hebben en dienen te hebben en dienen te zoeken en dienen te betrachten. We danken u voor de openbaring van deze dingen in uw woord, maar het stelt ons wel onder verplichtingen. Allereerst onder de verplichting om heel persoonlijk tot die kring van de heiligen te gaan behoren. Om niet te rusten voordat we dat in ons leven weten. Dat ook wij overgebracht zijn uit de duisternis in het licht. En dan vervolgens ook voor de verplichting om dan de gemeenschap met die anderen te zoeken en te beleven en te beoefenen. Want dat is goed en dat is lieflijk voor u. Daar hebt u een behagen in. Dat ideaal hebt u zich gesteld. En dat ideaal houdt u vast. En dat wilt u bereiken, straks in de hemel zeker. Maar hier op aarde toch eigenlijk ook al. O, wij bidden van u, Heere, dat we deze dingen echt mogen verstaan. En dat het in het leven van uw volk en kinderen ook beoefend mag worden. En dat we zo iets mogen vertonen van, ziet hoe lief ze elkander hebben. En dat is geen vrucht die we zelf kunnen zaaien, maar dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Zo bewerkt u het, o God. Wilt u dat genadig doen? We danken u voor de goede dingen die er ook in het midden van de gemeente mogen zijn, want er is een stuk meeleven met elkaar. En dat mogen we dankbaar ook tegenover u, de Heere, erkennen. We leven niet helemaal langs elkaar heen, ook al zijn er in dat opzicht wel randfiguren onder ons. Maar in allerlei dingen, Heere, wordt er toch inderdaad ook wel meegeleefd. Maar laat het niet bij de uiterlijk meeleven blijven. Laat het niet oppervlakkig meeleven zijn. Laat het vanuit de innerlijke betrokkenheid op elkaar mogen gebeuren. En laten we zo ook echt zorg voor elkaar mogen hebben. Niet alleen maar in dagen van ziekte. En niet alleen maar in dagen van vreugde bij de geboorte van een baby of bij thuiskomst uit het ziekenhuis, maar dat er echt hartelijk meeleven met elkaar zou mogen zijn in verband met onze geestelijke belangen. Om echt zorg voor elkaars ziel te mogen hebben. Heren, als we zo samen wonen, dan is dat zeker goed en lieflijk. In uw ogen, om gaven en krachten tot nut en tot zaligheid van elkaar te mogen aanwenden. Heere, wilt ge het woord toepassen aan onze harten? En nu gaan we deze week in. In deze week hopen we elkaar meer te ontmoeten rondom uw woord. Ter herinnering aan de geboorte van de Heere Jezus, die zichzelf gegeven heeft. En van hem wordt gezegd, laat die gezindheid in u zijn, die in Christus Jezus was. Heere, zegen ons ook in de komende kerstdagen. En laten we erop voorbereid zijn om dat evangelie te mogen beluisteren. Schenk het om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.